voor mij blijft het altijd belangrijker dat mensen achteraf zeggen, ik heb daar eigenlijk spijt van, dat ik dat op deze manier gedaan heb. Iemand van de oppositie heeft mij dat ook al gezegd, voor de verkiezingen al. Ja, maar waarom zijn er nu toch niet mijn eigen partij opgekomen, burgemeester? Als je uit de N-VA gestapt was, waarom dan geen eigen partij? Ik zeg maar nee, waarom zou ik dat doen?
Welkom bij 12 jaar burgemeesterschap, een gloednieuwe podcast van Veerle Baaiens in samenwerking met NovaVox. Mijn naam is Dien Meert, de host van deze podcast. En 10 afleveringen lang zal burgemeester van Haaltert Veerle Baaiens haar mening en visie geven over haar jaren in de lokale politiek. Veerle, we zijn aan een heel speciale aflevering toegekomen, een dubbel aflevering. En in deze dubbel aflevering, terwijl we die opnemen, zijn we al na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 beland. Het waren er zeer bewogen. En in deze dubbele aflevering gaan we eens dieper in op die periode, hoe je die beleefd hebt en ook natuurlijk hoe je naar de toekomst ook voor een stuk kijkt. Maar allereerst, hoe gaat het met u?
Zeer goed. Redelijk relax natuurlijk.
Je straalt helemaal als je het zegt, hè?
Ja, wel. Men heeft mij die opmerking, inderdaad, dat mijn ogen meer stralen dan vroeger terug. Dat was natuurlijk ook de bedoeling, ja.
Voor de luisteraars trouwens, jullie zien het niet, maar ik kan het voelen, de warmte die Veerle nu uitstraalt. Eerlijk, oprecht waar. Nu, we hebben een aantal zaken zeker en al en vast te bespreken, maar allereerst, ben je al een beetje bekomen van de verkiezingen?
Ja, zeker. Ja.
Want jij hebt je niet meer verkiesbaar gesteld. Voor de mensen die het niet weten trouwens, je was nu 12 jaar burgemeester. Dat ben je nog heel even op het moment van opname nu, maar het zal stoppen voor jou. Mm-hmm. Vind je het niet spijtig?
Ik vind het spijtig omdat je misschien werk van 12 jaar afbreekt. We gaan een nieuw vrijetijdshuis openen in januari. Dus dat is net na dat ik mijn mandaat neerleg. Vind ik zeer jammer. We gaan misschien hopelijk nog net een kinderopvang kunnen openen. Dus dat zal ook echt op het nippertje zijn. Maar, oh ja, langs de andere kant is er ook die fierheid dat je dan aan de collega die het overneemt, dan ook toch wel geen chaos achterlaat, maar mooie verwezenlijkingen die er gebeurd zijn.
Want natuurlijk, al die openingen die er dan gepland staan, die vinden hun fundering bij iets wat jij en je ploeg hebben gelegd, hè?
Ja, inderdaad. Het gaat zelfs veel verder. Ik ben in 1 januari 2013 ooit burgemeester geworden van Haaltert. Wel, die ploeg heeft al basis gelegd om bijvoorbeeld een Sint-Horiksplein dat we net afgewerkt hebben en vorige week geopend hebben, om dat nog aan te pakken. Dus dat is een duurtijd van 12 jaar. Ik heb dat ook bij de opening gezegd. Bedankt ook aan de voorbije legislaturen. Iedereen die daaraan meegewerkt heeft, iedereen die daar elke keer opnieuw moest beslissingen over nemen of aan trekken en sleuren, het ligt er dan toch maar, dat plein.
Absoluut, en dat is ook een verdienste natuurlijk van jou en je ploeg. Het is natuurlijk ook een turbulente tijd, hè. Campagne voeren, ja, inderdaad, je moest het nu niet meer doen, maar je hebt het in het verleden wel heel veel gedaan. Nu, vandaag spreekt men ook zeer veel over digitale campagnestrategieën en dergelijke. Mm-hmm. De sociale media spelen daar ook een rol in, hè. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nu ook recent. Maar op welke manier heeft dat eigenlijk dan het campagne voeren veranderd, volgens jou?
Wel, ik denk dat het op een 10-12 jaar tijd heel veel veranderd is.
Ja, als je nu terugblikt op inderdaad die periode.
Als je daar naar kijkt, dan was in 2012, als ik de eerste campagne gevoerd heb als burger, ja, dan was het vooral aanwezig zijn in het straatbeeld. En dat is op basis van affiches. Men kende jouw gezicht niet of mijn gezicht niet. Dan geef je ook flyers uit en dan maak je echt nog kenbaar op papier. Ja. Vandaag was het, ja, bijvoorbeeld zelfs het sneeuwruimen, werd allemaal gecommuniceerd via Facebook. Mensen wisten dat was Haaltert Wintert. Ze volgden dat eigenlijk dagelijks, hè, in die periodes. Constant eigenlijk is dat een digitale campagne. Men zegt altijd, een quote is, de campagne begint de dag na de verkiezingen. Ja. En die duurt 6 jaar tot de volgende verkiezingen. En ik denk dat dat wel een beetje waar is. Digitaal zeker. Het is elke dag wat je doet. Fijne momenten, misschien eens minder fijne momenten die gecommuniceerd worden. En ja, dat is een beetje het campagne voeren. Ik vind het soms wel een beetje spijtig dat de sociale media, mm-hmm, wordt ook wel te groot ingeschat soms dan het eigenlijk wel is.
Maar ze hebben zeker en vast een impact, hè?
Zeker. Het heeft zeker een impact op uw communicatie, hoe je kan als politicus gaan communiceren als je net in dat bestuur zit, natuurlijk.
Nu, als we kijken naar de voorbije campagne die er gestreden is voor de laatste gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Je hebt nu niet deelgenomen, maar misschien merk je sowieso wel in je omgeving ook hoe dat afstraalt bij de mensen. Hè? Ook dat campagne voeren, welk effect dat heeft. En misschien, omdat we nu ook van de andere verkiezingen in juni uitkomen, zijn mensen een beetje campagnemoe.
Ja, ik denk dat wel, want het bizarre is dat ik mijzelf daarop betrapte.
Dus, vertel,
ja.
Is het wel interessant.
Als je zelf in een campagne zit, dan voel je niet zo die campagnemoeheid. Je hebt een drive, je hebt een ploeg die je mee aanstuurt. Je wil echt jouw kernboodschap meegeven aan de mensen. Je bent enthousiast, je gaat naar een deadline naartoe. Dat geeft adrenaline. Maar als je dan nu zelf in die campagne ziet, dan denk je van, ja... sommige mensen zie je ook maar 6 jaar later, een maand voor dat de verkiezingen zijn.
En dat is ook een verwijt van veel mensen natuurlijk.
En dan zie ik ook als burger terug, in die rol als burger, zie ik dan en die mensen staan en dan denk ik, ja, denk je nu echt dat iemand die hier dag in dag uit woont, dit niet merkt, dat de mensen daar vandaag niet meer mee bezig zijn, dat je niet zomaar eens een maandje op voorhand kan verschijnen.
Voilà.
En de rommel... Of de rommeligheid van veel campagnevoeren in affichecampagne, dat is mij toch ook opgevallen.
De rommeligheid.
De rommeligheid.
Verklaar u nader.
Wel ja, één grote affiche. En daar hangt men dan toch wel heel graag nog een klein onder en boven en naast en de achterkant nog bekladden. En dan merk je toch, in het begin zie je die affiches staan, maar ik denk dat iedereen zich daar zal in herkennen. Na 14 dagen zie je die affiches niet meer staan. En dan zie je enkel als er een wijziging is. En dat is echt waar zo. Vorige week zei het nog iemand tegen mij, ja, die affiches, eens dat die er staan, 14 dagen later merk je die zelfs niet meer op. Dan rij je daar voorbij en zie je ook niet meer wie dat daarop hangt.
Is het net zoals een reclamebord dat er al jaren hangt eigenlijk?
Ja, inderdaad.
Ja, het
is
gewoonte.
Eigenlijk zo'n beetje, het wordt een gewoonte. En dan denk je, ja, waarom zet men die zo vroeg? Eigenlijk, ja,
ja,
zie
eigenlijk...
je die maar een week of twee en nadien denk je, ja, die staan er, maar niemand kijkt nog. En ik heb mezelf daar ook op betrapt. Natuurlijk, ik ken alle mensen die kandidaat zijn, of toch bijna iedereen. Ja, misschien kijk je daar dan ook minder aan. Maar ik hoorde toch ook bij veel mensen die daar nu anders tegen mij over praten dan de voorheen. En ik dacht, ja, misschien is dat het ook niet, die rommelige affichecampagnes.
En misschien een klein zijsprongetje daarnaar. Wat ik ook heb gehoord van een paar mensen die ik dan ken. Stel dat je een affiche expres beklad, dat die dan wel meer aandacht trekt. Het is natuurlijk de manier waarop, hè, als je daar een bepaald snorretje gaat ondertekenen, dan trek je de foute aandacht.
Ja. Dat gebeurt natuurlijk, dat gebeurt ook in Haaldert. Maar ja, of dat je daar dan meer extra aandacht... Zelf ga je dat natuurlijk als kandidaat niet doen. Ik vermoed dat toch niet,
ja,
dat
wel,
men dat doet.
Wie weet.
Maar ja, het is wel jammer dat het een beetje verloren gaat. Maar het is een noodzakelijk kwaad, denk ik, van toch een affichecampagne te doen.
Het is een beetje, ja, het hoort sowieso bij politiek. Hè. Het is al jaren, jaar en dag dat dat gebeurt. Nu, natuurlijk ook de voordelen van het digitale is dat je bijvoorbeeld ook kan zeggen van kijk, ik heb dat budget, ik wil dat filmpje, met dat filmpje wil ik die boodschap uitdragen. En ik kan ook een bepaald publiek bereiken. Dat is misschien toch ook wel een groot voordeel, hè, natuurlijk.
Dat is een groot voordeel,
of jaag je juist mensen in het harnas daarmee tegen?
Maar
je
weet ook dat die sociale media, die Facebook, die is allemaal op data's. Allemaal, ja, dat wordt daar allemaal op voorzien. Dus ik weet ook niet of dat iedereen altijd jouw filmpje ziet. Misschien de nieuwe mensen die je wil bereiken, dat je die ook niet altijd meer bereikt. Omdat je natuurlijk in een bepaald profiel zit en die mensen worden ook aan jou gelinkt en jij ziet ook altijd diezelfde mensen terug.
Daar wil ik wel toch een nuance bij maken. Bij Instagram is het bijvoorbeeld ook zo, want ik heb dat zelf ook al gedaan met mijn professionele bezigheid bij Novavox dan, dat je target, ik zeg maar, mensen tussen de 20 en 30 jaar... En die zien dan jouw filmpje in die regio. Je selecteert dat. Want een veel gevraagde persoon om dat te doen eigenlijk is Conor Rousseau. Hè. Die doet dat constant, zo'n zaken. Hè. En dan scroll je even op Instagram zo, en dan swipe je naar de mensen in verhalen. Komt die er toch wel tussen? Hè.
Ja.
Dat mensen denken van, mon dieu, ik heb daar niet om gevraagd. Wat doet die hier?
Ja, inderdaad. Inderdaad,
kan dat averechts werken? Kan dat zich tegen je keren, denk je?
Ik denk het wel. Ik denk dat je zodanig veel kan gepopt worden, hè, in die sociale media, dat je daar altijd tussenkomt, zoals je zei. dat je ja, op de duur wel eens een knop, ik heb die ook maar pas gevonden tijdens de campagne, moet ik toegeven, snoezen. 30 dagen lang snoezen.
Snoezen.
En dan denk ik, ja...
Denk mensen doen dat in hun bed? Nee.
Nee, dus 30 dagen lang snoezen. En ja. Dan kan je toch even minder die berichten krijgen.
Klopt, ik doe dat soms ook hoor. Meer dan eens eigenlijk.
Voilà, en ik denk dat iedereen dat doet, als men dat wil toegeven. Dus,
en op ja. WhatsApp doe je dat archiveren.
Ja, voilà, archiveren, als het te veel wordt.
Nu, nog even over het campagnevoeren, het fysieke campagnevoeren. Het is toch nog wel belangrijk, hè? Maar wat is eigenlijk het belang van die fysieke campagnes eigenlijk ook? Want ja, je spreekt mensen dan, maar misschien willen mensen soms helemaal niet gevonden worden. En het belangrijke kantelpunt nu ook is, stemmen was niet meer verplicht, hè? Opkomstplicht is afgeschaft, hè?
Ja, dat heeft mij heel erg geraakt, eigenlijk. Van
die is afgeschaft?
Ja, die is afgeschaft voor de lokale verkiezingen.
Ja.
En de provinciale verkiezingen. En ik zat op een zeker moment even bij de kapper. En ik zeg, ja, ze zeiden daar ook, ja, voor wie gaan wij nu stemmen? Voor wie gaan wij nu stemmen? Hè? Was een beetje over politiek gepraat. En al die dames zeiden tegen mij, ja, maar wij gaan niet meer stemmen. En ik zei, ja, dit kan toch niet, hoor. Hans Kapsalon. Maar 5, 6 dames zeiden, ja, wij gaan niet meer stemmen. Ik zeg, maar allee, dat is wel een recht dat we verworven hebben. We moeten dat doen. Maar toch is gebleken tijdens, ja, bij de verkiezingsuitslag dat er heel veel mensen niet geweest zijn, tot mijn grote verwondering. En
nee?
Ik denk dat dat toch wel te maken heeft met een zekere politieke moeheid en die campagnemoeheid of verkiezingsmoeheid waar je van sprak. Dat mensen zeiden, ja, weet je, 9 juni, we moesten gaan of we gaan op reis.
Het interesseert ons niet meer.
Maar eigenlijk interesseert het ons niet, want ze doen hier toch een hoesting. Dat hoor je vaak. En wat blijkt dan achteraf... Ja, doet men ook vaak, zijn hoesting natuurlijk. Maar als je niet meegedaan hebt aan de democratie, dan kan je ook achteraf niet zeggen, ja, ik ben er eigenlijk niet mee eens.
Dat vind ik
ook. Je hebt niet meegestemd.
Dat vind ik ook. En dat zeg ik ook tegen vrienden of familie, van oké, ja, als je niet gaat stemmen, prima. Maar dan moet je achteraf ook niet komen zeggen van, oh, ik ben er niet mee. En dat, je hebt de kans gehad, je hebt ze niet genomen. Ja, dan moet je gewoon 6 jaar zwijgen.
Ja, dat denk ik ook.
Klinkt hard, maar dat is mijn persoonlijke
mening.
Of
gewoon intern denken en een beetje vloeken. Maar ja, je moet je stemrecht toch wel gebruiken. Dat
vind ik ook. Ja. Nu, wat was de opkomst in Haaltert?
Ongeveer 70%, 68%. Ja. Ja.
Dat is denk ik wel bij het gemiddelde, want er werd gevreesd dat er eigenlijk bijna nog geen 40% zou opkomen. Hè?
Ja, dat lijkt me nu heel laag. Ik denk dat wij nog een super geëngageerde gemeente ook hebben. Maar ik was toch wel verbaasd dat het maar 68% was. Ik had toch gedacht dat ja, rond de 80% van de mensen nog altijd zou gaan. Dus een groot verschil geweest.
En denk je, mocht jij op de lijst hebben gestaan, dat er dan nog wel meer mensen waren gaan stemmen, speciaal voor jou?
Goh, dat zijn zo van die verzinsels ook achteraf, of verhaaltjes. Dat kan je niet weten, maar ik hoorde wel mensen die zeiden, we gaan niet meer omdat je geen kandidaat bent.
Voilà, inderdaad, er zouden mensen kunnen zeggen, inderdaad.
Ja, dat vind ik dan wel jammer, want de mensen die vandaag op die lijsten stonden, waren 6 lijsten ongeveer in Haaltert, dan 25 mensen, ja, die verdienen ook ons respect om toch naar het kiesbureau te gaan.
Absoluut.
Want ze steken allemaal hun nek uit. En dat vond ik wel chapeau, dat dat toch nog altijd gebeurt.
Eventjes ook over naar de actualiteit. We zijn nu na de verkiezingen en we weten ook natuurlijk allemaal wat er veranderd is. We kijken dan ook speciaal naar een stad die niet ver van Haaltert ligt. Je hoort mij al aankomen in de verte, Ninove. Want we hebben ook een aflevering gewijd, ook een deeltje aan de Ninoveanse politiek. Maar inderdaad, het is daar gebeurd. Forza Ninove heeft daar de meerderheid behaald. Hoe kijk jij daarnaar?
Wel, ik kijk daar eigenlijk een beetje naar vanuit twee zijden. Hadden we het verwacht? Ik denk dat Hans Vlaanderen er een beetje zat op te wachten.
Op te wachten. Iedereen keek er met argusogen
naar. Naartoe.
Zelfs de internationale pers.
Ja.
Hè?
Ja, inderdaad, ook de internationale pers. Jaren op voorhand. Het forum dat men, dat men daar gekregen heeft, heel vaak in de media... Op voorhand ook. Hè. Nu zou je eens moeten kunnen publiciteit voeren als kandidaat-burgemeester met zoveel pagina's in HLN. Ik denk dat het iedereen wel graag zou zien, hè, al vanuit andere partijen ook. Maar ja, je mag natuurlijk niet ontkennen wat de realiteit ook is vandaag en wat er leeft bij de mensen. We hebben dat in juni ook al gevoeld op de markten in Ninove. En mensen staan niet altijd stil bij de gevolgen, maar kijk... langs de andere kant vind ik, de democratie is er. De kiezer heeft altijd gelijk, zegt men. Dat is ook een quote.
Nu je zegt de kiezer beseft het soms niet goed waarvoor ze stemmen. Hoe bedoel je?
Ik denk dat ze vandaag heel veel uit ongenoegen een stem ook geven.
Uit protest.
Uit protest. Overtuigd zijn, kijk, er moet iets veranderen. Ik gun meneer Dazeleer zeker het burgemeesterschap. Ik heb ook altijd beweerd, als hij het wordt, zal hij het voor 12 jaar doen. Ik heb dat misschien ook in een vorige aflevering al gezegd. Maar kijk, geef het een kans. Hij is verkozen. En ik vind ook, zo dan een klacht formuleren en dan zeggen, ja, maar nee, er zal wel gefoefeld zijn met volmachten, er zal wel dat en dat gebeurd zijn. Laat ons zeggen dat het heel herkenbaar is voor ons, want in Haaltert hebben wij onze eerste klacht op 4 januari 2013 gekregen. Dus als wij pas verkozen waren, want de toenmalige meerderheid was ook enorm verbaasd, en dat kan toch niet, dat de N-VA hier plots in de meerderheid zit en de burgemeester levert. Maar kijk, het kan goed aflopen, het kan minder goed zijn. Maar als we niet tevreden is, moet de kiezer in Ninove daarover beslissen binnen 6 jaar.
En heb je een proficiat gewenst?
En persoonlijk niet. Ik heb wel mijn collega die verkozen is in Haaltert onmiddellijk proficiat gewenst. Ja.
Ja,
maar ja, in Ninove nu direct niet. Ik ken meneer Dazeleer ook niet van wekelijks of maandelijks te zien. Maar ik moet wel zeggen, ik heb mijn collega in Denderlee ook proficiat onmiddellijk gewenst. Omdat ik vind dat wel belangrijk. Wij hebben een vriendschap samen. Hij heeft ook in de podcast hier met mij gezeten, Joop Vonk. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je gemeent ook proficiat zegt.
Nu, het cordon sanitair is doorbroken in Ranst. Daar gaat Vlaams Belang mee regeren met andere partijen. Nu, er zaten ook christendemocraten en liberalen in die andere partijen van Ranst, waar lokale lijsten, die zijn meteen hun partijkaart verloren.
Ja, dat was te verwachten dat men dat ging doen vanuit CD&V en VLD.
Ik denk dat
bij N-VA ook zou gebeurd zijn. Ja, is dat nu oké? Zoals ik gelezen heb, maar ik ken Rans natuurlijk niet als gemeente, maar is die mevrouw zeer populair? Vindt men ook dat zij...
Die mevrouw van Vlaams Belang daar,
ja,
trouwens. Ja, die wordt nu schepen. Ja, ze leveren één
schepen.
Schepen
worden, maar schijnt dat zij zeer competent is, empathisch met de mensen, zeer goed contact heeft. Ja, ze heeft ook heel veel stemmen. Ja, we moeten het misschien een kans geven, want is extreem rechts alleen maar te weren, of is het ook extreem links? Te weren zijn alle extremen eigenlijk niet te weren. Maar ja, een cordon. Je weet, als je tegen iets bent, dat is bij de kinderen ook zo. Als je zegt,
iets wat verboden is, wordt interessant.
Iets waar dat verboden is, daar ga je zeker naartoe. Ik denk dat dat een pedagogisch principe is, dat alle ouders kennen. Ja, we moeten ze toch een zekere vertrouwen geven en een zekere vrijheid geven. En dan komt het wel goed. Maar als het verboden blijft, ja... Ik weet het niet.
Ja,
het is een
natuurlijk,
tendens, denk ik.
De PvdA, daar lag of ligt geen cordon rond, want die hebben in Zelzaten ook geregeerd met Vooruit. Dat is nu ook opgeblazen trouwens, hoe zal ik zeggen, dat team. Maar ja, nu gaat Vlaams Belang toch regeren. Iedereen kijkt waarschijnlijk ook sowieso naar Ranst en naar Ninove, dan waar ze een absolute meerderheid hebben van, ja, hoe gaan ze dat nu doen? Want inderdaad, ja, je kan altijd blijven roepen dit, dat, maar maak het nu maar eens waar. Hè. En dat is inderdaad, denk ik, wat veel mensen nu ook gaan beleven.
Dat denk ik ook. Ik denk dat het eigenlijk een beetje een... klinkt een beetje raar. Een zegen is voor de regio. Want
ja, het is de wil van het volk natuurlijk.
Het is de wil van
de
het
mensen
volk.
Hebben ervoor gestemd.
Ik denk dat het in de regio ook onder het Vlaams Belang succes nationaal een beetje gebukt gaat. We zien dat in Denderlee, we zagen dat in Ninove, we zien dat in Gerardsbergen.
In Aalst eigenlijk
in Aalst ook,
hoor.
Ja. En een beetje in Haaltert. Ze zijn toch van 2 naar 5 zetels gegaan. Van 3 naar 5 zetels, sorry, bijna een verdubbeling. Ja. Maar blijft nog beperkt. Maar kijk, misschien zal het ook de roze wolk waar sommige mensen op zitten, als het Vlaams Belang aan de macht komt, gaat hier alles veranderen. Zal die roze wolk toch een beetje donkerder worden, denk ik? Of valt men eraf, of valt men er niet af? Maar het zal als het een normaal bestuur wordt, dan zal men ook beseffen, ja, zij zijn niet anders dan andere partijen misschien. Zij kunnen ook alles niet zomaar veranderen. Er zijn ook wetten die we moeten respecteren, en maar geluk ook. Ik las vandaag ook in de krant, door de stiefdochter te benoemen als schepen, is Vlaams Belang Ninove, of Forza Ninove, eindelijk de partij die hij altijd wil zijn, dezelfde als alle anderen.
Ah ja, omdat je familie zogezegd benoemt. Ja, het is
ja,
een plusdochter,
zelfs als
stiefdochter.
Alle andere, ja, ja, ja. Hè, waar bijvoorbeeld zonen vaders opvolgen of dochters allemaal vaders opvolgen.
De dynastie, ja.
De dynastieën stond in de krant. En voilà,
klopt, ja, ik ken het ook
waarschijnlijk geleerd. Is zijn droom waargemaakt. Nu is hij een partij zoals alle anderen. En misschien zien de mensen dat bij ons in de Dende-regio ook. Ja, het is eigenlijk een partij zoals alle anderen. Ja. Ze beloven veel, ze kunnen alles niet waarmaken.
Nee, dat
en als dat wel kan, dan moet hij ons dringend het recept doorgeven.
Een recept dat overal kan worden gebruikt. Nu ja, ik zeg het, het zijn bizarre tijden, maar inderdaad, de mensen stemmen hoe dat ze willen stemmen. Nu, zie je dit als een fenomeen? Dat dit misschien over, ik zeg maar, 6 jaar dan weer uitdijnt? Het succes van extreem rechts bedoel ik dan, hè?
Daarvoor denk ik dat het kan een zegen zijn. Het zou kunnen een zegen zijn in Nienhoven, dat Vlaamse Belang er is, dat men zegt, ja, eigenlijk is er ook niet zoveel veranderd, dus moeten we dan als proteststem daarop stemmen. Ik denk dat het eerder een fenomeen is, en ik vind dat een zeer goed fenomeen, dat men partijoverschrijdend gaat stemmen. Dat men stemt echt voor mensen in plaats van voor een partij.
Dat denk ik dat lokaal sowieso wel
al
het geval
is. En ik denk dat
is,
we
ja.
dat in Haaltert andermaal gezien hebben. Dat dat al een tijdje bij ons aan de gang was. Dat men niet zozeer stemde voor die partij, maar wel voor een persoon die men bekwaam ziet of bevoegd ziet om burgemeester te kunnen zijn. Die men bekwaam ziet om een ploeg een aantal dingen te laten verwezenlijken die toch wel misschien moeten veranderd worden. Al duurt het soms 3 legislaturen lang.
We hebben het even over de actualiteit gehad. Om terug even door te steken naar die campagnestrategieën en hoe dat politiek eigenlijk bedreven wordt, lokaal. Je hebt je ook opgegeven voor de nationale verkiezingen, maar je had me ook al off the record eens verteld dat het eigenlijk minder jouw ding is. Hè. Nu neem je afscheid van die lokale politiek. Dat zal misschien wel toch een gemis zijn.
Een gemis? Ja, misschien kan ik dat vandaag zo nog niet vatten, want ik ben heel graag dicht en onder de mensen. En je kan eigenlijk dagelijks heel veel mensen helpen. Dat is, soms zijn dat kleine dingen. Burgemeester, ik zoek een sociale woning. Soms zijn dat grotere dingen. Mensen die echt fundamenteel probleem hebben met hun voetpad of riolering. Maar je kan eigenlijk heel veel, soms doe je een hele dag niet anders dan bijstaan en helpen.
En daar draai je toch je strategie ook naar dan?
Ja.
Als politicus zijnde?
Ja. Maar je moet ook weten, en ik herhaal het toch nog een keer, ik ben als burger eigenlijk in de politiek. En waarom ga je in de politiek? Waarom kies je dan ook bewust voor een mandaat? Omdat je verkozen wordt natuurlijk. Maar waarom ga je in de politiek? Vooral omdat je denkt, ik wil de maatschappij helpen. Ik wil de gemeente mee verbeteren met een ploeg. Maar ik wil ook luisteren naar echte mensen die hier wonen, werken, leven. Het klinkt cliché, maar het is wel zo. Daarvoor sta je eigenlijk elke dag op. En als er iets echt een ramp gebeurt, dan zit je daar in de slechte, de kwade dagen. Maar je hebt ook fantastische goede dagen natuurlijk. De kermissen, de huwelijken, de andere, de jaarmarkten.
De jaarmarkt, ja,
allemaal fantastische dagen. Dus je hebt ook zoveel mooie momenten. En ik moet ook zeggen, ik heb ook elke keer opnieuw mijn energie gehaald door bijvoorbeeld in Voudis naar de vrijdagmarkt te gaan in Haaltert. Mensen te zien, daar een babbelje mee te doen. Je rijdt naar huis met de fiets. En je bent opgeladen. Dat is ongelooflijk, maar dat is zo. Dus het blijft een van de mooiste beroepen ter wereld is burgemeester zijn. Omdat je zo dicht tussen dat volk, tussen je eigen mensen staat en tussen je buren en iedereen dat je kent.
Dus als ik het eigenlijk een beetje capteer, dan vervallen misschien ook al die campagnestrategieën in je hoofd die je misschien had voordat je voor een verkiezing staat. Omdat je net alle dagen met de problemen van de mensen wordt geconfronteerd en je denkt van kijk, ik probeer mijn best te doen, dat mensen dit ook dan maar eens zien dat ik mijn best doe en daarom op mij stemmen. Versta je wat ik bedoel? Niet dat je allerlei ingewikkelde strategieën nodig hebt of gaat implementeren van kijk, als we dat zo doen, gaan we dat zoveel stemmen opleveren en...
Nee, ik denk dat je daar eigenlijk... Ik heb daar toch nooit rekening mee gehouden. Als ik zo doe, dan zal mij dat stemmen opleveren. Nee, ik ging maar altijd all the way.
Ja, ook nooit eens even gedacht van oké, als ik daar aanwezig ben en ik sta met een mooie foto in de krant, dan...
Nee, toch niet. Nee, eigenlijk niet. Ik deed zo graag. Ik was ook graag op Vadru, zeggen ze bij ons in Haaltert.
Ja, klopt, op Vadru. Ja, op Vadru. We zijn op Vadru, jongens.
Ja,
ik ken dat.
Geen probleem. Ik ga ook nog altijd heel graag op café.
Ik ook. Maar ik zit niet in de politiek.
Nee, maar ik ben er dan in de rol, dus ik ben ook daarin mijzelf verbleven. Wat je graag doet, en als je zeer sociaal bent, iemand heeft mij een van de mooiste complimenten ooit gemaakt als ik de deur opendeed van het café en ik zei, iedereen een goeie dag. dan zei de iemand aan de toog, amai, hij komt binnen en zei helemaal uw vader, die is al juist zelf. En toen dacht ik, ja, dat is maar uzelf zijn. Ik wuif bijvoorbeeld nu ook, na de verkiezingen, op heel veel mensen nog altijd vanuit mijn auto, of ik roep een keer of doe mijn ruit een keer af. En vorige week, zo plots, dicht na de verkiezingen, keken er zo twee mensen heel verbaasd van, ah, die zegt nog altijd goeiendag.
Ja, en dan denk het is geen rolletje dat ik heb gespeeld.
Ja, maar meneer, mevrouw, ik ga blijven goeiedag zeggen, want ik ben zo.
Want dat is misschien ook wel iets waar sommige mensen zich ook vragen bij stellen. Ja, die spelen gewoon maar een rolletje. En nu vraag ik dat even aan jou persoonlijk. Ja, je bent binnenkort geen burgemeester meer, maar je hebt in die 12 jaar zeer veel collega's zien komen en gaan waarschijnlijk. Maar je hoeft geen namen te noemen, hè? Maar je zal waarschijnlijk ook ooit al wel een collega hebben gehad waarvan je zelf dacht van, die speelt eigenlijk gewoon een rolletje. En die is gewoon burgemeester voor ofwel de verloning ofwel de macht, maar die speelt een rolletje.
Ja, ik denk dat dat misschien wel zou kunnen. Ik kan het persoonlijk niet. Aan mij zal je zien.
Maar je hebt het wel al meegemaakt met collega's bijvoorbeeld.
Ja, mensen die een andere stijl hebben. Maar of dat ze daarom een rol spelen, dat weet ik niet.
Wel, ja, een andere
ik denk
stijl
dat je
is,
geen burgemeester wordt als je een rol speelt. En je zal het zeker niet kunnen verlengen. Ik denk dat mensen de authenticiteit zeer belangrijk vinden. En zijn een keer een zotte doos. Hè? Dat zal men wel van mij gedacht hebben af en toe. Dan is dat maar zo. En zij zijn een beetje een stijvere hark, dan zal dat ook zo zijn. Maar mensen willen vooral, denk ik, dat je authentiek bent.
Dat je het meent.
Dat je het meent en vooral authentiek bent. En als het u een keer niet aanstaat, hè, zeggen ze bij ons, als je denkt, ja, dit is toch niet in mijn, zoals ik het denk, dan heeft men daar eigenlijk ook geen probleem mee dat je dat ook eens zegt op een beleefde manier.
Maar ik denk toch soms ook van, kijk, stel nu je bent burgemeester en dan moet je ook in zeer veel nagevolgde strategieën ook eetfestijnen en dergelijke en verkopen van allerlei snoepgoed en weet ik veel wat allemaal om geld binnen te krijgen natuurlijk. Maar al die eetfestijnen en dergelijke, soms heb je toch ook een moment dat je denkt van nee, vandaag echt niet vanavond. Ik wil gewoon met vriendinnen in uw geval naar de bioscoop gaan en tot ziens, bekijk het allemaal.
Wel, dat is na corona natuurlijk een zalige periode geweest. En nu ook nog, dat je ook kan gaan afhalen. Voorheen was dat minder het geval. Ja, maar wat doe je dan nu als burgemeester? Dan ga je naar die eetfestijnen en dan zeg je, kijk, ik ga nog met vriendinnen weg. Weer die authenticiteit. En dan zeg je, kijk, voor mij 2 porties stoofvlees en je vriest dat in. Wij hebben met de kinderen genoeg volk over de vloer en die nemen dat mee. Dus...
Maar bijvoorbeeld op een eetfestijn, de burgemeester staat in het midden van, of nee, in aan het begin van de inkom en iedereen een handje schudden. Zo, het verplichte nummertje, zoals veel mensen misschien denken, moet je een ganse avond doen. Hè? Wat een commitment.
Ja,
dat is normaal, hè, maar het is normaal.
Ja, dat is normaal, maar ik denk dat bij mij een beetje mijn natuurlijke flow is. Dat ik dat zal ook lang houden.
En ben je toch gesloopt na zo'n weekend van spaghettifestijn of weet ik veel wat?
Wel, ik denk dat je na één weekend niet gesloopt bent. Ik denk dat je na een aantal jaren dat helemaal fysiek voelt, inderdaad. Ik heb dat ook gevoeld, mentaal en fysiek. Maar daarom zie ik de mensen nog niet minder graag, versta je? Dat is een beetje... dat sociaal wezen in mijzelf komt dan toch altijd weer boven. En als je daar bent, dan is dat mijnzelfde enthousiasme. Hetzelfde met de huwelijken. Fantastisch om te doen, huwelijk. Ik heb er heel veel gedaan natuurlijk op 12 jaar tijd. Bijna elk weekend.
Amai.
Maar dan heb je soms in de voormiddag 2 huwelijken. In zaterdagnamiddag nog een huwelijk. Hè. Hans, uw dag hangt er eigenlijk aan. Soms herkleed je 2 keer, hè, want we komen dan een keer naar huis. Je eet is up, hebt een plekje op uw blouse, moet je herkleden. Maar als je daar bent, is het zo zalig om dat enthousiasme te kunnen delen, dat je dat misschien wel zal missen. Als we daarover moeten spreken, zo die...
Misschien wel, hè. Ja, inderdaad.
De crisismomenten, dat klinkt een beetje raar, maar ik deed dat zeer graag, omdat ik... dat ligt mij, crisismomenten. Ik ben dan zeer rustig en ik zal ook echt na het luisteren naar de diensten bepaalde beslissingen zeer op zeer accuraat en korte termijn nemen. Maar de andere dingen, zoals het gekibbel en de discussies, soms 2 uur tot 1,5 uur of 2 uur of 3 uur over bijna non-issues. Ik denk dat ik dat echt niet zal missen over een bloembak meer naar links of naar rechts. Allee,
maar
we lachen er nu wel eens mee, maar
Want soms, of ja, meer dan soms, kom je toch ook wel heel moeilijke en straffe verhalen tegen, hè, als 12 jaar burgemeester zijnde. Dat is, want we hebben het daar ook al over gehad in de podcast, die weerslag ook dat het op je privéleven heeft. Ja, dat is dan wel, allee, dat is niet altijd even evident. Hè. Dat ga je misschien niet missen.
Nee, maar natuurlijk, het is wel zo dat je gevormd wordt door de belevenissen en de ervaringen die je meedraagt. Je bent 12 jaar burgemeester geweest, dat is niet niks. Vandaag kan ik mij daar een beetje verder van zetten, van die functie, dan je er middenin zit. Mm-hmm. Ik zit er natuurlijk nog in, maar toch, ja, dat is zo'n beetje zoals een rouwproces.
Een rouwproces?
Wel ja, ja.
Dat is wel een zwaar woord.
Dat is een beetje afscheid nemen. En ik denk dat je dat eerst met verdriet doet, omdat je halstarrig misschien denkt, ik ga dat verder doen, maar eigenlijk beseft dat jouw lichaam en geest dat niet altijd meer aan kan.
En dan is dat zo, ja?
Ja, als je dat beseft hebt, dan ga je naar een periode waarin dat je gelaten bent. Ik denk dat dat ook in een rouwproces zo zal zijn.
Rouwproces is meer zo van, ja, ik wil het eerst niet aanvaarden en dan toch de acceptatie, ja. Het verdriet dat wordt verwerkt.
Ja, maar het is acceptatie van, ja, ik... Het lichaam en de geest willen ook wel nog eens iets anders. Want ik voel dat ja, als je dat nog 6 jaar erbij doet, dat je zou ziek worden of dat je iets dat je niet verder kan. Ja, dat heb ik toch wel echt gevoeld. En dat besef ik nu maanden later, na de zomervakantie dan, terwijl ik voor het eerst echt 9 dagen met Piet weg geweest ben en echt...
Piet is jouw man, hè, voor de luisteraars.
Ontspanning. Ja, ik denk dat iedereen hem wel kent. En echt zo'n ontspannen gevoel dat je denkt van... Oh, dit is er ook nog in het leven.
Goed,
ja. En dan zei iemand mij, toen ik de foto's nam voor de affichecampagne van de Dankjewel-campagne, zei de fotograaf mij, een paar maanden terug nam ik foto's van jou en je ogen waren dicht. En nu neem ik foto's van jou en je ogen zijn terug open. Ik sta daar dan bij stil en dan denk ik, ja, dat is wel waar. Ik heb ook, soms merk ik zoiets in de auto... ik hou zeer veel van muziek, ik ben ook een danser. En als ik zo'n liedje hoor, dat ik terug begin in de auto zo een beetje te bewegen en mee te zingen. En ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen hoe lang dat geleden is. Ik denk dat dat meer dan 10 jaar geleden is.
Wel, als ik je dan zo even capteer en hoor, dan denk ik ook van ja, oké, je moet toch wel precies een stukje in de koelkast even zetten van mijn persoonlijkheid, zal ik het zo maar zeggen. En nadat de mandaat voorbij is, hoe kan ik het er terug uitpakken? Krijg ik dat stukje joy terug in het leven? Mm-hmm. Beschrijf ik dat goed?
Ja, en dat is misschien een beetje het jammere. Dat men...
Dat is de keerzijde van de medaille van burgemeester zijn.
Ja. Gisteren zat ik in een opleiding en dan zei men, het is eenzaam aan de top.
Lonely on the top.
En dat is ook zo.
En hoge bomen.
Hoge bomen vangen veel wind, is eenzaam aan de top. Je hebt altijd hetzelfde kanaal waar je naar terug moet, naar jouw vrienden en jouw gezin. Voor die mensen wordt dat na 12 jaar ook vermoeiend. Mm-hmm. Dan begin je al eens iets niet te zeggen. En dan is het kantelmoment, denk ik, dat je moet beseffen van dit is misschien niet meer oké, en laat ons eens afstand nemen.
Want als je dit nu nog 6 jaar zou verder doen, dan ben je er zeker van, dan zou je gesloopt zijn als mens.
Ja, inderdaad. Daar ben ik eigenlijk zeker van.
Nu, want natuurlijk, politiek is een roeping, zeggen ze ook natuurlijk. Mm-hmm. Stel nu dat je al bij de vorige verkiezingen, dus niet degene die nu zijn geweest, maar die daarvoor niet meer verkozen zou zijn geweest als burgemeester. Wat had je toen gedaan? Na 6 jaar burgemeesterschap, welke stap zou je denk je toen hebben gezet? Dat is ook interessant om even bij stil te staan.
Ja, ik denk dat ik... Als ik geen mandaat zou gehad hebben, gewoon gemeenteraadslid zou geweest zijn, dat ik gemeenteraadslid zou gebleven zijn. Omdat dat engagement er dermate was, hè, als burgemeester, mm-hmm. dat je ook zegt, kijk, ik voel alsof dat het nog niet afgesloten was. Ik had eigenlijk in eerste instantie, 21 januari hebben we de brandweerkazerne geopend in Haaltert.
Dit jaar, 2024. Ja. Ja.
En toen dacht ik op die avond, maar ik had het met niemand gedeeld, ook te zeggen, ja kijk, ik ga zeggen dat voor mij voltooid is. Dat ik ga stoppen.
Ja, ja.
Maar ja, ik twijfelde toen nog te veel. En het is toch helemaal alleen dat je die stap moet zetten. Op het moment dat je voelt van, dit is het voor mij geweest. Ja, laat ons ook, in het voordeel van de gemeente denk ik, ook eens een switch doen. En neem er een beetje een afstand van. Maar natuurlijk zijn er een aantal aspecten in je leven die allemaal die beslissing beïnvloeden. Mm-hmm. Zoals je gezinssituatie die gewijzigd is. Ons papa die nu 30 jaar overleden is, 54 was. Ik ben vandaag 54. Ja, dus alles wat ik nu surplus krijg, de jaren die erbij komen, die heb ik gekregen extra.
Voel je dat echt zo aan?
Ja. Ja. Ik heb nooit gedacht dat dat zo zou zijn, maar ik had het vorige week ook nog met iemand over en die zei, ja, mijn papa was 39. En inderdaad zei, ik ervaar dat ook zo. Elk jaar dat ik krijg...
Erbij krijg.
En mijn zus gaf mij dat ook aan, dat zij dat ook had als ze 54 was. En ik sta daar ook wel zo bij stil, ja.
Ja.
De 10 jaar die nu nog komen, of de 15 jaar, hoop ik nog fit te zijn. Maar 55 plus 15 is 70. En dat zijn dan toch wel nog mooie jaren waar ik optimaal moet van genieten. En ja, misschien toch wel nog eens iets wil doen dat ik onmogelijk kon doen als burgemeester. Want stel dat je bijvoorbeeld zou zeggen, ik wil nog eens 3 maanden ontwikkelingssamenwerking doen. Ja, dan kan je zomaar niet vertrekken als burgemeester, want de kiezer heeft je een mandaat gegeven. Ik heb mij altijd heel erg plichtsbewust daarin opgesteld. Je kan zomaar geen jaar naar het buitenland gaan, werken of, gaan leven. Als je een mandaat van de kiezer gekregen hebt, dan duw je 6 jaar uit.
Dan heb je ook toch, als je burgemeester bent, want je bent nu 12 jaar burgemeester geweest, nooit een moment rust in je hoofd van oké, ik ben nu op vakantie, ik zeg maar in Mallorca of Ibiza of zo, of ergens anders. Dat je denkt van oké, nu laat ik het even los, maar als er iets dringends gebeurt in Haltert, dan ben jij de eerste die wordt gecontacteerd.
Ja, ik heb het eigenlijk nooit kunnen lossen. 12 jaar, nooit.
Maar je bent wel heel blij dat je het nu eens kan lossen bent misschien.
Ja. Ja, en dan heb je de keuze. Misschien kan je een andere stijl toepassen. Minder toegankelijk zijn, minder bereikbaar zijn, minder intensief hard daarin werken. Maar kijk, je bent wie je bent. En dit was mijn stijl. En ik ben ook blij dat ik het op deze manier gedaan heb.
Nog iets belangrijks is natuurlijk ook de media en de pers. Want het werk dat je doet als burgemeester wil je natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat iedereen dat hoort in de buurt, in de gemeente en in omstreken. De pers is daar een middel toe. Hoe was jouw relatie tijdens je burgemeesterschap met de pers en de media?
Ik ben een passioneel mens en een emotionele persoon ook. Dus dat is soms haat-liefde-verhouding.
Dat ken ik, dat emotioneel. Ik ben ook wel een emotionele mens.
Ja. Ja. Dat is soms een haat-liefde-verhouding. Ja, ik vind het soms jammer dat men de positieve zaken ook niet extra belicht. En dan zie je soms ook dat andere partijen heel veel forum krijgen. Men mag beweren wat men wil en dat gaat men dan maar publiceren. Misschien is de pers, de persvrijheid is er. Ik heb daar ook eigenlijk weinig commentaar op te geven. Maar ik denk dat het anders kan. Ik zou het ook anders doen, maar kijk, ik ben geen journalist natuurlijk.
Nee, maar natuurlijk, het is wel belangrijk als je als burgemeester iets hebt verwezenlijkt, dat je inderdaad wel de nodige aandacht daarvoor wenst te krijgen. Een grootstad als Antwerpen, Gent, die komen regelmatig of dagelijks in de media. Haltert is een kleinere gemeente. Desalniettemin, elk bestuur heeft wel zijn plus- en zijn negatieve kanten. Jij als persoon bent ook niet onbesproken. Mm-hmm. Dat laten we daar ook natuurlijk zeker ook eens nader naar kijken. Je hebt ook heel veel artikels gepakt in de kranten. Dat was ook niet altijd positief. Maar schaadt jou dat dan? Hoe je wordt neergezet of wat er wordt beschreven in de kranten bijvoorbeeld?
Ja, dat schaadt jou altijd. Want
je zou denken na 12 jaar burgemeesterschap. Ja. Of
maar het is ook niet zo dat we het niet kunnen open en transparant vertellen. Er zijn bepaalde partijen geweest die vinden, wij vertellen maar op, hè. We zeggen maar boodschappen. De burgemeester is een fraudeur, punt. En dat wordt zomaar overgenomen. Als dan achteraf blijkt in een onderzoek, ja, eigenlijk is daar niks van aan, ben ik nu nieuwsgierig of de kranten dat ook zo in het groot zullen overnemen. Maar langs de andere kant mag je niet rancuneus zijn. Moet de pers dat doen, moet de pers dat niet doen? Voor mij blijft het altijd belangrijker dat mensen achteraf zeggen, ik heb daar eigenlijk spijt van, dat ik dat op deze manier gedaan heb. Iemand van de oppositie heeft mij dat ook al gezegd, voor de verkiezingen al. Ja, maar waarom zijn er nu toch niet mijn eigen partij opgekomen, burgemeester? Als je uit de N-VA gestapt was, waarom dan geen eigen partij? Ik zeg maar nee, waarom zou ik dat doen?
Misschien is het ook belangrijk voor de luisteraar om even te vermelden dat je inderdaad uit N-VA bent gestapt. Gaan ervan uit, niet iedereen is op alles van de hoogte, maar waarom heb je de N-VA dan verlaten?
Wel, ik ben echt lokaal. Ik kon mij niet meer vinden in de strategie en de manier waarop men aan politiek deed binnen de lokale afdeling. Ik heb geprobeerd als mee met die ploeg. We hebben ook heel lang een voorzitter gehad. Dat is dan voorzitterswissel geweest, waarmee je mij ook zeer goed verstond. We hebben ook heel lang geprobeerd om dat als ploeg aan te pakken. Maar als er achterkamerpolitiek bij te pas komt, 6 jaar aan een stuk, waar je verkozen bent en eigenlijk een maand later al een vergadering organiseert met de nieuw verkozenen zonder de burgemeester bij en andere schepen die ook in de vorige legislatuur al verkozen was, meneer Volkaert. Want ja, wij hadden te veel stemmen en we gingen zien hoe dat men daar 6 jaar ging aan werken om die stemmen te kunnen minimaliseren. Ja, dan is dat jammer. En dan ga je in het begin proberen daar objectief in te zijn enzovoort. Maar naar gelang dat natuurlijk de verkiezingskoers begint te stijgen en dat begint toch 18 maanden op voorhand.
Ja, 18 maanden op voorhand,
ja,
dat is meer dan
voert men
een jaar.
Toch wel die druk op. En je voelt dat ook als persoon. Men gaat dan ook dingen vertellen die compleet onwaar zijn. Die, ja, dat is framing.
Zorgt dat ervoor dat je op een bepaald moment ook wrok zou gaan koesteren?
Maar ik ben geen mens die wrok heeft. Maar wat ik jammer vind, is dat er u nooit gevraagd wordt, wat is daar nu van aan, zoals jij zegt. Hè. Mm-hmm. En dat men dan maar een strategie bepaalt, een politieke strategie, die achteraf blijkt misschien niet de juiste te zijn. Hè.
Want en als je een mes in je rug krijgt,
ja, dan
fijn voelt dat niet
dan aan. Moet je je rug omdraaien en verder stappen, denk ik. Moet je met de blik vooruit. En verder gaan in het leven. Ik heb wel, en dat is wel waar, aan iemand ook na de verkiezingen gezegd, kijk, jij bent eigenlijk de clown geweest in het circus. Je hebt mij willen meenemen als hoofd, een van de hoofdspelers. Maar wat heb je er nu mee bereikt? Je hebt eigenlijk een mens menselijk vermoord. En dat beschouw ik op mijzelf. Ja. Hij heeft mij menselijk willen vermoorden. Maar ik zeg,
menselijk,
kijk,
of politiek? Want ja, dat is misschien een belangrijke.
Hij heeft mij politiek willen vermoorden, sowieso. Maar menselijk vind ik het zwaarder. Want politiek kan je zeggen, kijk, ik heb een mandaat 12 jaar gedaan. Het is ook mooi geweest. Het was ook fysiek en mentaal zeer zwaar. Ik kan dat ook plaatsen. Kijk, het is ook misschien eens tijd voor iemand anders. Maar, en ik kan andere jobs doen. Ik kan nog een jaar naar school gaan in de ESAL. Ik studeer verder. Dus geen probleem. Ik leer ook een bijkomende taal. Dus ik heb nieuwe uitdagingen. Iedere deur die je toe gaat, gaat een andere open. Dus ik vind dat allemaal goed.
Een nieuwe taal.
Ja. Ik leer Pools.
Pools?
Ja, ja, om dus echt wel heel actief bezig te zijn. En
naast
te veel...
Travia.
Ja. Ik wil dus echt vooruit en nieuwe dingen ontdekken. Ja. Maar iemand als mens zo aanpakken, daar zijn grenzen. En dat zijn dingen die je denk ik nooit vergeet.
We hebben het er al eens over gehad, de verharding van de politiek.
Maar ik zal geen wrok koesteren naar die persoon. Ik denk dat het voor hem belangrijker is om erbij stil te staan en het niet meer bij iemand anders te doen. Maar een mens op die manier aanpakken, dat is er eigenlijk over. Er zouden maar eens dingen gebeuren waar je vandaag bij nadenkt en zegt, ja, allee, dat kan toch niet dat ik ooit zou zo wanhopig geweest zijn. Mm-hmm. Maar daarmee zou je een ganse zin in een verdrietsituatie storten.
Want ja, wat er ook natuurlijk zeker ook is geschreven in de media, wat jou ook is overkomen, is dat er mensen je wagen hebben gevandaliseerd, ja. Je werd persoonlijk bedreigd, dat soort zaken. Ja, dat gaat er natuurlijk zeker en vast over. Hè. Dat is vanaf dat er geweld bij komt en dergelijke. Dus ja, dat zal nu waarschijnlijk in de toekomst hopelijk niet meer gebeuren. En nu je opvolger... Zou die daar ook rekening mee moeten houden, denk je, met zo'n soort zaken, dat toch kan gebeuren? Ja, je denkt Antwerpen, en met meer drugsmafia en dergelijke, daar kan dat meer voorkomen. Bart De Wever, hè, burgemeester van Antwerpen, heeft al kogel in zijn bus gehad en varkenskop op zijn oprit. Ja, dat zie ik niet direct gebeuren in Haaltert, maar ja, toch, geweld komt er toch aan te pas.
Ja, en het is ook 12 jaar geweest. Natuurlijk, als je haatcampagnes voert, moet je daar ook niet van versteld staan dat andere mensen daar een reactie op geven met geweld. Ik moet zeggen, op het moment dat je mentaal diep zit, dan heb je daar ook begeleiding voor nodig. Want je kan daar niet mee om. Dat is onmogelijk.
Je hebt dan ook begeleiding.
Ik heb daar begeleiding voor gezocht. Ik heb dat ook gevonden. En de veerkracht die toen helemaal weg was, of zelfs onder de grond zat, denk ik. Ik denk dat de mensen dat ook zagen. Dan merk je ook dat die veerkracht... Een mens is wel sterk, dat die veerkracht wel terugkomt. De slaap die je terug inhaalt. Ik slaap bijvoorbeeld sinds deze zomer terug door. Ik heb... meer dan 10 jaar nooit een nacht doorgeslapen.
Nee?
Nee, nooit. Dat doe ik nu terug wel. En dan merk je wel dat je geest... Dat is echt heel bizar. Soms pik ik zo kleine dingen op die ik hoor op de radio of in het nieuws of de krant lezen, dat toch nog een keer opzoeken. Zo terug veel gerichter en veel scherper van geest. En ik ervaar dat zelf sinds september, zoals ik zei, na die zomervakantie. Mm-hmm. En dat is bijna wekelijks dat ik denk, ja, daar heb ik toch weer een stapje gezet naar de oude ik. De mentale veerkracht die ik had. Ik ben altijd heel sterk geweest als persoon, maar dat was wel gekraakt door die haatcampagnes en die aanvallen. Maar kijk, je ziet, na regen komt altijd zonneschijn. Dus het was vandaag ook een mooie zondag.
Achter de wolken schijnt de zon.
Ja, zodat... ah, wel, het is ook waar, denk ik. Ja.
Maar natuurlijk ook, ja, mensen op social media zijn ook erg actief, ook onder bepaalde artikels van HLN. Mogen nu echt niet echt reclame maken misschien, maar toch. Hè. Dan lees je soms ook wel zeer zware reacties. Lees je die allemaal?
Nee.
Of heb je die ooit allemaal gelezen?
Nee. Wat ik wel lees, is als er bijvoorbeeld wegenwerken zijn, een wegomlegging is, mensen hebben daar vragen over.
Maar dat is iets anders, hè? Vragen.
Of ze hebben bijvoorbeeld...
Ik heb het nu over echt kritiek.
Ja,
over kritiek.
Ja, burgemeester, deze week was er nog eens, burgemeester, informeer uw inwoners. Uitroepteken. Ja, dan vraag ik ook na. De mensen zijn normaal geïnformeerd, dan vraag ik dat ook allemaal na, dan antwoord ik daar altijd op. En dan zei ik, kijk, ook een fijne avond nog. Ik probeer daar dat positief te
Dank je wel voor uw harde boodschap. Fijne avond nog.
Ja, maar ik probeer daar wel altijd redelijk een schwung aan te geven. Ja. Ik heb daar altijd op gereageerd. Ik heb ook op kritiek gereageerd. Bijvoorbeeld, iemand zei ooit, je bent een sloerie. En daar heb ik toen nog geantwoord, ik ben veel. En ik heb waarschijnlijk ook veel negatieve kwaliteiten. Maar een sloerie, meneer, dat ben ik niet. Nu heeft ook die boodschap verwijderd. Dus ja, je ziet ook, als je, maar op alles kan je niet reageren.
En ja, hoe doe je dat met artikels? Als er een artikel is dat toch zeer zwaar, of waar zeer zware quotes in staan, lees je ze allemaal?
Ik moet zeggen, in het begin deed ik dat wel. Maar men heeft me dat eigenlijk totaal afgeraden.
Is het soms niet sterker dan de aard van het beestje? Of is de aard van het beestje niet sterker?
Nee, ik ben dat eigenlijk beginnen niet meer doen. En wat merk ik ook, dat ik, als ik bijvoorbeeld in naloop naar de campagne, nu deze campagne bijvoorbeeld, dat ook veel minder en minder deed. En dat geeft wel een zeker gevoel van ja, rust.
Rust.
En dan hoor ik bijvoorbeeld bij heel veel mensen, als ik zeg, ja, dat is gebeurd in de gemeente, het heeft ook in de krant gestaan, want ik weet dat er een persbericht vertrokken is, maar ik lees het niet in de krant, wat dat er dan is, dat de mensen mij zeiden, oh, maar ik lees dat niet.
Dus, ja, maar, ja.
Ja, dan denk ik, oké, dat heeft een impact, maar natuurlijk de politieke schade die daartoe aangericht is.
Ja.
We zullen ook zien of er andere verdere schade daartoe is, op mij als persoon. Hè. Ik denk dat ik daar dan ook de nodige stappen moet voor ondernemen, als dat zo zou zijn. Bijvoorbeeld bij sollicitaties of andere zaken. Maar kijk, we zien wel. En ik denk dat de mensen daar vooral rekening moeten mee houden voor zichzelf. Wat je een ander aandoet, hè. Dat wens je meestal niet voor jezelf.
Mensen denken altijd niet zo na, hè.
Nee, maar ze moeten dat wel meer
Soms
doen.
Soms zijn mensen daarin zo wat Amerikaans. Verstaan wat ik wil zeggen?
De ver-Amerikanisering van de politiek en van de media is daar...
Eerst doen, dan denken. Nee, eerst denken, dan doen.
Ja, dat is natuurlijk niet gemakkelijk, natuurlijk in het geest van de strijd. En men zei mij dan, ja, dat is oppositie voeren. Maar ik denk dat een meerderheidspartij die bij ons 40 jaar in de meerderheid gezeten heeft, soms neem ik hen dan niet kwalijk dat ze meehulden met de mensen die dan zo zwaar schade wilden toebrengen. Want nu dat ik daar wat verder af sta, denk ik, ja, die mensen hebben nooit geleerd van oppositie voeren. Die hebben altijd in de meerderheid gezeten. Dus die kenden dat ook niet waarschijnlijk. Die dachten, we moeten maar kappen. Maar dan blijkt dat dat toch niet, denk ik, het was. Want ze hebben ook niet zo fantastisch gescoord. Maar zullen nu weer meer doen in de meerderheid. En voilà, bewijs het nu maar eens in die harde tijden van de politiek. Dat je voor iedereen geen goed kan doen en dat je moet omgaan met al die kritiek.
Je neemt nu afscheid van een heel mooie periode en een heel zware periode tegelijk waarschijnlijk ook van je leven. 12 jaar is niet niks. Als je één moment nu misschien al toch zou moeten kiezen van oké, dat is nu toch wel het mooiste moment.
Dat is heel moeilijk, maar ik denk dat dat echt wel de opening van de brandweerkazerne is. We hebben,
aan de brandweermannen van Haltert, kijk uit naar uw nieuwe kazerne.
Ja, ze hebben een nieuwe kazerne. En, wel, ik ben ook meter van die kazerne. En,
blijf je dat dan ook, na je burgemeesterschap?
Ja, ik ga dat blijven opnemen. Wel, dat bedoel ik ook met die authenticiteit. Je geeft geen soufflés met frietjes met Pasen als meter van een kazerne aan de brandweermannen na een oefening.
Dan geef je paaseieren, hè?
Maar nee, ze kozen voor soufflés en frietjes.
Okay.
Maar dat doe je dan ook het jaar nadien. Versailles, allee, ja. Dat is ook iets speciaals, brandweer. Dat is een familie. Ons papa was brandweerman.
Ben je dan niet verdrietig een beetje tussen haakjes dat je dat dan zou verliezen als burgemeester? In de zin van dat je niet meer rechtstreeks betrokken zal zijn bij bepaalde zaken.
Ja, maar we hebben die niet verloren. Hè. We hebben die binnengehaald voor heel lang. Nu, en al onze inwoners gaan daar een betere bescherming door krijgen. Dus...
Ja, maar als jij als burgemeester, als er nog iets, een nieuw project wordt aangekondigd bij de brandweer, ik zeg maar iets, of iets nieuws, een nieuw dienstvoertuig, jij gaat dat niet meer als burgemeester kunnen huldigen of kunnen doen. Hè?
Nee, maar ja.
Ik kan er wel bij zijn.
Ik kan er wel bij zijn, of ik zal het ook lezen en dat zal mij ook deugd doen. Je weet, ja, je kan niet bij alles blijven bij zijn. Hè. Ik zal dan ook misschien andere... uitdagingen hebben en andere dingen die ik wel nog kan doen. Maar die brandweerkazerne zal er zijn.
Absoluut.
En toch ook wel hopelijk heel lang blijven.
Nu, voor de volgende aflevering hebben we ook een speciale gast. Mm-hmm. En dat zal de nieuwe burgemeester zijn. En nu de mensen die zich al een beetje hebben geïnformeerd, die zullen inderdaad wel weten wat dat is. En dan gaan we zeker nog eens uitgebreid over de toekomst spreken van Haaltert en hoe jouw visie daarop is. Voor we afronden bij deze speciale dubbelaflevering, heb ik toch nog een stelling voor jou die ik jou even wil voorleggen. Je moet kiezen. Ofwel kom je partijloos op bij de volgende verkiezingen, stel dat je op zou komen, of kies je dan toch terug voor N-VA, om je terug aan te sluiten?
Ik moet echt een van beide kiezen.
Je moet kiezen.
Als ik de keuze heb een eigen ploeg samen te stellen, dan zal het onder N-VA-vlag zijn, ja.
Dus dan kies je toch terug voor N-VA?
Ja.
Oké. Okay. We zullen zien inderdaad wat de toekomst brengt. In de volgende aflevering hebben we dus weer een speciale gast, de toekomstige burgemeester van Haaltert. Of voor de mensen die het al luisteren in een ander moment, de huidige burgemeester van Haaltert. Je weet nooit. Veerle, ik wil je hartelijk bedanken voor deze mooie dubbelaflevering. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.